Fijn om weer in jullie midden te zijn. Toch een beetje voor mij ook wel bijzonder deze morgen om het woord hier te mogen brengen in een jaar van zwijgen. Ik heb een jaar genomen om niet te spreken. Niet zoals Zacharias, dus thuis is het niet heel stil, maar op zondag heb ik een jaar genomen om niet voor te gaan in diensten. Dus het is voor mij toch bijzonder om nu drie zondagen wel het woord te mogen delen bij jullie. Ik kreeg in gesprekken echt vrijmoedigheid om dit toch te doen, drie zondagen. Dus ik ben dankbaar dat de Heere mij daarin ook wil gebruiken. In alle bescheidenheid wil ik met jullie iets gaan delen over gemeente zijn. Misschien is het even goed om de context te schetsen hoe dit is ontstaan. Zoals jullie weten is er een groepje broeders, Leander Jansen, Johan Baan en ikzelf, die zo af en toe is nog met de twee broeders, twee oudsten, wat overleg hebben. Dan komen er ook wel eens thema's boven drijven van, nou dit zou toch nog wel eens goed zijn om dat in de gemeente wat meer neer te leggen, wat meer duidelijkheid te geven. Ook wat er speelt in de gemeente. Zo was er een vraag over oudsten en diakenen. Hoe verhoudt zich dat nu tot elkaar? Wat is de rol van een oudste? Wat is de rol van een diaken? Nou, dat was zo'n thema. Er was ook een thema zoals van, ja, wat is nou de rol van de vrouw in de gemeente? Maar dat zijn best wel hele diepe thema's waar je goed over na moet denken met elkaar. Dus eigenlijk was mij gevraagd, zou je daar eens wat over willen delen? En toen is mijn voorstel zelf geweest, misschien is het dan wel goed, wat is je vertrekpunt? Waar vertrek je met elkaar uit? Met welke gedachten, met welke ogen kijk je naar een gemeente? Dat kan verschillend zijn, omdat je gewoon vanuit een verschillende context komt, vanuit je verleden. Daarom dat we eigenlijk met elkaar hebben afgesproken om in drie zondagen twee lezingen te geven over 1. Gods doel met de gemeente en vanmiddag het functioneren van de gemeente. Om eerst met elkaar eens na te denken, wat is nou gemeente zijn? Waar starten we nu uit? Wat zegt het woord daar nu over? Als je uit een vergaderingscontext komt, dan denk je anders over gemeente zijn dan als je uit een hersteld hervormde kerk komt. Ik spreek daar geen waardeoordeel over uit, maar het is wel een feit dat je anders bent opgegroeid en anders naar dingen kijkt ten aanzien van gemeente zijn. En als je dan uit een baptistengemeente komt of een evangelische gemeente, ben je het weer anders gewend. Ook daar spreek ik geen waardeoordeel over uit, maar het is gewoon een feit dat je andere dingen gewend bent. En dat komt dan hier samen in een gemeente en daarom is het toch goed om eerst eens met elkaar na te denken, wat is nou gemeente zijn? Hoe functioneert dat nou? Wat is nou het doel van gemeente? En van daaruit lastige thema's te behandelen, moeilijke thema's te behandelen, thema's waar nog heel verschillend over gedacht wordt, over diaken oudste zijn, of bijvoorbeeld de rol van de vrouw in de gemeente. Dus eerst willen we met elkaar gewoon het kader scheppen vandaag. Daarna gaan we het hebben over gezag in de gemeente en man-vrouw in de gemeente. Nou, gezag in de gemeente, en daar kom je uiteindelijk ook uit bij bijvoorbeeld tucht. Dat is best een heel moeilijk thema. In ieder geval, misschien ben ik de enige die dat vindt dat moeilijk, maar ik vind het een moeilijk thema hoor. Hoe ga je daar nu in de gemeente mee om? En je ziet ook door de jaren heen, de tientallen jaren heen van gemeente zijn in Nederland, dat we het eigenlijk daardoor ook maar niet meer bespreken, tucht. En het als het ware maar ontwijken. En in het licht van liefde alles maar tolereren en accepteren in een gemeente. Maar aan de andere kant, als je tucht wil uitspreken, nou, dan zijn dat hele, hele lastige processen. En ik ben ook op de hoogte van het feit hoe jullie ook door dit soort processen al zijn heen gegaan. Het is heel moeilijk om dan waarheid en liefde dicht bij elkaar te houden. Nou, het is goed om daar eens met elkaar van gedachten te wisselen. Man, vrouw in de gemeente. Dan 5, 6. Leiderschap in de gemeente. En als laatste, oudste en diakenen in de gemeente. Wat dat gaat, ik ben zelf een aantal jaren voorganger geweest van de gemeente. Leider zijn, geestelijk leiderschap, wat vraagt het van je? Ook dat is best wel heel erg moeilijk in een tijd waar iedereen zo mondig is. En dat is de tijd waar we met elkaar in leven. En daarom is het ook goed om over leiderschap na te denken. En oudsten en diakenen. Goed, nou dat even ter introductie. Ik wil met jullie lezen 1 Petrus 2. 1 Petrus 2. Vers 9 en 10. 1 Petrus 2, 9 en 10. Daar zegt Petrus tegen de gemeente: maar gemeente, u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. U, die voorheen geen volk was, maar nu Gods volk bent. U, die zonder ontferming was, maar nu in ontferming aangenomen bent. Ik denk als we vanochtend met elkaar spreken over het doel van de gemeente en vanmiddag over het functioneren van de gemeente, dat hier een aantal kenmerken staan, 1 Petrus hoofdstuk 2, waarin je uiteindelijk een soort van samenvatting hebt. Wat is het doel van de gemeente? Hoe functioneert de gemeente? Nou, kijk maar naar deze twee versen en ik denk dat het dan herkenbaar wordt. Ik moet zeggen, dit is best een... Het kan overkomen als een lezing, zo'n ochtend als deze, en niet echt als een preek. Het is echt thematisch. Ik heb daar de hele week een beetje mee zitten worstelen, van hoe doe je dat nu, hè? We hebben ervoor gekozen om deze thema's in de gemeente te bespreken op zondagmorgen, zondagmiddag. Waarom? Want dit zijn eigenlijk onderwerpen die prima zouden passen op een, nou ja, zoals we dat vaak noemen, een bijbelstudieavond. En toch hebben wij ervoor gekozen om ze in de zondagse dienst te plaatsen. Waarom? Omdat je dan alle broeders en zusters samen hebt. En door de week, op een bijbelstudie, is het gewoon lastiger dat ieder kan komen. Dat heeft ook vaak met kinderen te maken. Dat is heel logisch ook. En daarom hebben we toch gekozen om het in de zondagse dienst te doen. Maar kan het zijn, het is dus niet één bijbelgedeelte wat ik voor jullie nu eens eventjes uit ga pluizen. Het is thematisch, we gaan veel teksten met elkaar bekijken. En daarom dat in deze worsteling van afgelopen week, die ik wel een beetje door ben gegaan, ik het boekje heb gelezen van Leonard Ravenhill. En die gaf zo kernachtig aan, in een aantal zinnen, waar het om gaat als gemeente, en als hij kijkt naar gemeente, wat voor zorg hij heeft voor de gemeente. Nou, ik wil hem eerst voorlezen. Armoedig als de kerk van de dag is, in veel dingen is ze vooral armoedig in het gebed. We hebben veel leiders, maar weinig leiders met lange ei. Veel ridders, maar weinig bidders. Veel zangers, weinig strijders. Veel herders, weinig worstelaars. Veel sopranen, weinig tranen. Veel mode, weinig noden. Veel onderbrekers, weinig doorbrekers. Veel schrijvers, weinig voorbidders. Als we falen in ons gebedsleven, falen we overal. En dit sprak mij aan toen ik me aan het voorbereiden was. Ik kan dus wat in jullie midden leggen en het theoretisch allemaal goed op een rijtje krijgen vanochtend. Maar als dit niet ondersteund wordt met gebed en een verlangen dat de Heilige Geest door dit soort lezingen heen in jullie werkt, blijven het inderdaad schoolse lezingen. En moet ik concluderen dat na 6 keer het faalt. Maar als het woord wat gesproken wordt, ondersteund wordt door gebed, onder de leiding van de Heilige Geest, gaat het zijn werk in de gemeente doen. Daar ben ik echt van overtuigd. Dus ik wil jullie echt ook oproepen om met een verlangend hart te luisteren, met een verlangend hart dit ook weer in gebed te brengen. Heren, werk met uw geest in ons midden. Heren, laten we eensgezind een gebedsleven hebben, zodat u ons de weg in de gemeente zal leiden. En dan gaat God zijn werk doen. En geloof ik dat heel veel puzzelstukjes, die misschien nu nog wat los liggen, ook in elkaar gevallen. Niet omdat Martin Penning nu zulke goede lezing heeft gehouden, maar omdat Gods geest in jullie midden aan het werk is. Daar ben ik zo'n beetje doorheen gegaan de afgelopen week voor mezelf. Kerk, met een hoofdletter. Nou, als we het hebben over een kerk, en je zou zeggen, ik ga naar de kerk, dan zullen mensen daar allerlei beelden bij hebben. De een zal bij kerk het beeld hebben van, hij of zij gaat naar het gebouw toe. De kerk moet opgeknapt worden. Nou, dan heeft iemand een beeld bij de kerk als, oké, dat is een gebouw. Je zou ook kunnen denken, ik ga zondag naar de kerk, en dan zullen mensen denken, nou, ze zullen naar een dienst toe gaan. Je kunt ook zeggen, ik ben van de gereformeerde kerk. Dan hebben mensen het beeld erbij, hij is lid van een bepaalde denominatie. Maar wat is nu echt kerk? Of wat is nu gemeente? Ik zal deze termen wat door elkaar heen gebruiken, gemeente en kerk. Maar wat is nu daadwerkelijk kerk? Wat is nu gemeente met elkaar zijn? We gaan toe en om te kijken van wat is dan de definitie. Nou, in het Nieuwe Testament wordt het woord gebruikt ecclesia. Voor gemeente of voor kerk. En het is dan ook duidelijk dat er niet gesproken wordt in de Bijbel over een gebouw. Ook niet over een denominatie. Maar er wordt gesproken, als er wordt gesproken over ecclesia, gemeente, wordt er gesproken, je bent eruit geroepen. Een gezelschap dat ergens weggeroepen is. Dus je bent geroepen, weggeroepen uit de wereld om als broeders en zusters samen te zijn. Nou, als je het hebt over ecclesia, dan zie je dat het Nieuwe Testament daar 2 betekenissen aan verbindt. Een universele kerk, wereldwijde kerk. En sla maar eens op, met mij, Colossenzen hoofdstuk 1 vers 18. Colossenzen 1 vers 18. Colossenzen 1 vers 18. Daar staat, en hij, de Heer Jezus, is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, hij die het begin is, de eerstgeborene uit de doden, omdat hij in allen de eerste zou zijn. Nou, hier staat ecclesia, en hij is het hoofd van het lichaam, namelijk van de gemeente, daar bedoelt hij mee de wereldwijde gemeente. Daar is niet een lokale gemeente mee bedoeld, maar wereldwijd zijn wij een lichaam met als hoofd de Heer Jezus Christus. En de principes van de wereldwijde gemeente, Jezus het hoofd, wij het lichaam, die principes pas je toe op de plaatselijke gemeente. In dit geval Ermelo. Soms zie je ook dat ecclesia wordt gebruikt voor de plaatselijke gemeente. Kijk met mij naar 1 Korinthe hoofdstuk 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus door de wil van God, en Sosthenes, de broeder aan de gemeente van God die in Korinthe is. Nou, als hier staat aan de gemeente van God, Ecclesia, die in Korinthe is, hier wordt er heel duidelijk gesproken over de plaatselijke gemeente, Korinthe. Dus de wereldwijde gemeente, daar zie je in het Nieuwe Testament bepaalde principes. Jezus, hoofd, wij, lichaam. Je bent er samen als gemeente wereldwijd om hem te aanbidden. Je bent wereldwijd, ben je geroepen om hem te gehoorzamen. En die algemene principes voor de kerk wereldwijd wordt toegespitst op jou, mij, op de gemeente hier en nu. En dus kunnen we uitkomen bij een definitie. Met de gemeente bedoelen we de plaatselijke of lokale lichaam van Christus. Het gaat over gelovige mensen die samenkomen om God te aanbidden en elkaar te dienen. Gelovige mensen, daar ga ik vanmiddag iets over zeggen. Want dat is in die zin nog een wat algemeen begrip, gelovige mensen. Maar als ik een voorschotje op vanmiddag mag nemen, je zou je eigenlijk beter kunnen zeggen, wedergeboren christenen, wedergeboren mensen die samenkomen om God te aanbidden. Ja, en dat woordje aanbidden, heel vaak hebben wij dan toch het gevoel, oh, dus ze zingen met elkaar op zondag. Maar ik hoop dat je aanvoelt met aanbidden, dat dat dus aanbidden is in levensstijl. Wat we nu doen, Gods woord openen, delen van het woord, is aanbidden. Met mijn woorden aanbid ik nu God. Als ik straks weer in mijn gezin ben, dan aanbid ik als vader en als man door mijn leven met mijn kinderen, met mijn vrouw te delen, God. Dus aanbidden is veel breder dan alleen maar zingen van woorden. Het is ook aanbidden, maar het is niet het enige. Dus ik hoop als je deze definitie voor de plaatselijke gemeente, als je die leest, dat je denkt, dat herken ik in mijn eigen gemeente, hier. Dit willen we, dit is ons verlangen met elkaar. Om God te aanbidden in de volle breedte van mijn leven en elkaar te dienen. En de ander ogen te achter dan jezelf. Dat is dienen. Ja? Goed. Dus uiteindelijk, jullie vormen met elkaar een lokale gemeente. Kijk maar rond. Broeders en zusters, aan elkaar gegeven. Heb je niet uitgekozen. Je had ze zelf ook echt nooit uitgekozen. Maar je bent aan elkaar gegeven. Om de Heer te dienen. Ja, die naast je zit misschien nog wel, Kees. Die naast je zit voor jou rechts. Die heeft nog uitgekozen, ja. Maar voor de rest, je bent aan elkaar gegeven. Om elkaar te vormen. Steeds meer naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Sommigen van jullie weten, ik mag een bijbelschool dienen. En wij zijn ook een leefgemeenschap. Als je echt gevormd wil worden, dan moet je een leefgemeenschap met elkaar gaan vormen. En ik moet zeggen, de studenten leren veel. Het is nu ons vierde jaar wat we ingaan. Maar wat ben ik veel over mezelf te weten gekomen in deze 3 jaar. Ik was voorganger. Nou, ik dacht toch wel dat ik het aardig allemaal op een rijtje had. Maar er zijn zoveel dingen ook in mijn eigen hart, mijn eigen overwegingen weer bovengekomen in deze 3 jaar. Omdat er mensen aan mij toegevoegd worden waar je mee moet samenleven. En die kies ik niet uit, maar komen wel op mijn pad. En het is zo'n zegen, allereerst voor mezelf. En ik weet dat je net hetzelfde zou zeggen. God vormt ons door de leefgemeenschap heen, doordat hij jonge en wat oudere mensen aan ons toevertrouwt voor een jaar. En het vormt je, het kneedt je, het maakt je nederig, het maakt je afhankelijk van de Here. Maar uiteindelijk hoort dat ook in de gemeente thuis. Je bent aan elkaar gegeven, je wordt gevormd, je wordt gekneed om het beeld van Christus te vertegenwoordigen in deze wereld. Goed. Metaforen, beelden. Er zijn enorm veel beelden in het Nieuwe Testament te vinden die gaan over gemeente zijn. Over gemeente en hoe we functioneren. Sla eens met mij op Johannes 10 vers 36. Johannes 10 vers 36. Dat is niet goed. Ja, 10:36, maar... Even kijken hoor. 16. Ja, heel goed, 16. Wie wil er voorlezen? Luid en krachtig... Ja, ik heb er nog meer te lezen, dus dan moet Paul alles lezen.
Ik heb een Engelse vertaling bij.
Oh.
Ik zal lezen.
Is goed, Marco.
Ik heb, vers 16, ik heb nog andere schapen die niet van deze schaapskooi zijn, ook die moet ik binnenbrengen, en zij zullen mijn stem horen, en het zal worden één kudde en één herder.
Ja. Ja, ik vind dit nu zo'n voorbeeld, dat kun je dus lezen, en kun je denken, oké. Een beeld van een kudde. Maar naar mijn idee, als door de werking van de Heilige Geest, ga je dus realiseren, ga je beseffen, dit gaat om ons. Wij zijn samen een kudde. En het is de liefdevolle en tedere zorg van de goede herder die op de gemeente rust. Dank u wel, Heer, dat we een kudde met elkaar mogen zijn. Dat u de goede herder bent die voor ons uitgaat. En dat we uw stem mogen verstaan, u mogen volgen in ons leven. En dat u voor ons zorgt. Als we over bergen gaan, maar ook als we als kudde door dalen gaan. Ik wil uw naam daarvoor prijzen. Dat is gemeente zijn. Ik hoop dat je dit meemaakt met me. Dat het niet alleen maar gewoon een tekst is, maar dat je dat als het ware op jouw gemeente, op deze gemeente betrekt en denkt, Heer, wat bent u toch geweldig goed dat uw liefde met ons meegaat en dat we altijd mogen weten, u bent de goede herder. Tweede, de Gods akker. 1 Korinthe 3 vers 9. 1 Korinthe 3 vers 9. Wie leest ervoor? 1 Korinthe 3 vers 9.
Want Gods medearbeiders zijn wij, Gods akker en Gods bouwwerk bent u.
Ja. Twee beelden. Je bent Gods akker en Gods bouwwerk. En realiseer dus, je bent ook nog eens Gods medearbeider. Dat is bijzonder. Je bent Gods medearbeider. God in de hemel. We zijn verzoend door de Heer Jezus Christus. En zijn werk op aarde gaat door. En wij als gemeente zijn medearbeiders. En wat zijn we dan? Nou, we zijn Gods akker. Dat geeft iets aan van, waarom is er nou akker? Waarom heeft een boer een akker? voor vruchten dragen en opbrengst. Je wilt vrucht dragen met elkaar. De vruchten moeten zichtbaar worden. De vrucht van de geest moet zichtbaar worden in het midden van een gemeente. Je bent Gods akker. Je bent gewas. Je mag gaan groeien. Je mag gaan vrucht dragen. Maar je bent ook Gods bouwwerk. Je bent levende stenen die zijn ingevoegd. En als we doorbladeren naar vers 16, zien we daar direct nog een beeld. Wie leest hem voor? Hetzelfde hoofdstuk.
Weet u niet dat u een Gods tempel bent en dat de geest van God in u woont?
Ja. En daarbij ben je ook nog eens een keer met elkaar. Je bent dus akker, je groeit met elkaar, je bent een bouwwerk. God is bezig om jullie samen op te bouwen. En je bent ook nog eens een keer een tempel. Wat betekent een tempel als beeld van de Israëlieten, de Joden gingen naar de tempel toe om God te aanbidden. In het midden ben jij, zijn jullie met elkaar, is God in jullie midden. Je mag hem aanbidden en je bent zijn tempel en de Heilige Geest is te midden van jullie. Wauw. Je komt samen als broeders en zusters hier, door de weeks, in gebedsmomenten, in pastorale gesprekken, in broederzusterlijke maaltijden. En met elkaar weet je dan, we zijn een tempel van de Heilige Geest. Het is God die in ons midden wil werken. En we mogen hem door de leiding van de Heilige Geest aanbidden. Is er nog een beeld wat je zo opkomt als je denkt aan metaforen, aan beelden? Misschien de kinderen, weten die nog een beeld van wat de gemeente, hoe de Nieuwe Testament daarover spreekt?
Een boom
die vrucht draagt. Bedoel je dat een beetje? Ja, mooi. Mooi beeld. Inderdaad, we zijn takken. Ik had hem niet eens opgeschreven. Theoloog in jullie midden, joh. Jongen. Ja, mooi. Takken. Maar altijd verbonden aan de boom. Aan de wortel. Christus. We mogen het van hem verwachten. En de sappen vanuit de wortels gaan de takken in. En mogen vrucht gaan dragen. Mooi. Nog een ander beeld. Ja, het komt een beetje op hetzelfde neer, hè? Ja, wijnstok, ranken. Nog een beeld?
Het leger.
Het leger.
Timotheus, die wordt vaak beschreven als mede strijder. Er wordt regelmatig gesproken over strijd. Hij strijdt voor de
wereld. Ja, je ziet Paulus een aantal keren het beeld van het Romeinse leger gebruiken. We zijn strijders en medestrijders in een geestelijke strijd. En in een geestelijke strijd kun je niet alleen staan. Maar heb je elkaar nodig om elkaar vast te houden, aan te vuren, te verdedigen. Mooi. Nog een beeld? Ja, mevrouw. Heel goed. Het lichaam van Christus, heel mooi. Het lichaam van Christus, prachtig beeld. Met name als oud fysiotherapeut, dat spreekt mij wel aan hoor. Het beeld van het lichaam, dat is zoiets bijzonders. Al die gewrichten, pezen, spieren, hoe dat functioneert allemaal. En zonder nadenken weet je gewoon dat er dit kan gebeuren. En het functioneert. Maar owee, als maar één ding gaat uitvallen. Wel, gisteren had ik een ontmoeting met een groep daar had ik een Israëlreis mee gedaan. En waar na een half jaar kwamen we elkaar tegen. En we zeiden nog tegen elkaar, wat kan er in een half jaar veel gebeuren? Er was een man, die was kerngezond, 50er. Ik had een wandelvakantie in Israël geleid. Dus we hadden heerlijk gewandeld. En nou, die man die liep maar voorop en het kon niet gek genoeg. Maar hij hoestte een beetje. Komt terug en het hoesten wordt erger. Gediagnosticeerd, longkanker, niet meer te behandelen. Half jaar. En die is op die is aan het wachten tot de Heer hem nu thuis gaat halen. En ik wil er maar mee zeggen, er hoeft maar één dingetje in je lichaam te veranderen. En het functioneert opeens niet meer en je gaat van ziekenhuis tot ziekenhuis. We zijn met elkaar het lichaam. En het lichaam functioneert alleen maar goed onder de leiding van de Heilige Geest. En als je zicht houdt op het hoofd, Christus. Maar als je dat verliest, gaat het lichaam rare dingen doen. Het lichaam is een prachtig beeld van gemeente zijn. En daarbij het lichaam, je hebt elkaar dus nodig. Hand, voet, neus, teen, ik weet het allemaal niet. Alles heeft het nodig. Je bent aan elkaar gegeven en ieder heeft zijn gaven en talenten. En de gemeente is geroepen als lichaam om die ook in te zetten. Om elkaar daarin te dienen, om elkaar te helpen. Gaven zijn er dus nooit om jezelf op een voetstuk te plaatsen. Kijk mij eens, ik kan goed spreken. Kijk mij eens, ik heb de woorden in een gebed vloeien maar door. Je bent met je gaven er om een ander te dienen. Spreek ik echt zo hard? Om de gaven om die elkaar te dienen en Christus daarin zichtbaar te maken. Nieuwe mens, wordt er ook een keer gesproken. Waar staat dat? Dat de gemeente een nieuwe mens is? Even voor... Wat? Ik heb een andere opgeschreven. Oh, het staat natuurlijk daar. Hè? Dat is nou weer jammer. Ja, Efeze. Nieuwe mens. Ja, nieuwe mens, dan is het meer de oude schepping, nieuwe schepping. Hier wordt het gebruikt in Efeze. Hoe wordt het gebruikt? Hoe ben je als gemeente nieuwe mens? Hoe wordt het in Efeze gebruikt? Wie weet dat? Nee? Hij geeft daar heel duidelijk aan. Jood en heiden, hè? Jood en heiden. En je bent samen nu opeens één mens, nieuwe mens geworden. Ja. Goed. Nou, je bent nog een woning van God, een reine maagd. En de bruid, en met name de twee laatste, reine maagd en bruid, of twee daarvoor, reine maagd en bruid, die geven ook iets aan van, we hebben hoop. Er is verwachting. Eens bruidegom en bruid die samenkomen. Daar mogen we naar uitzien. En het huisgezin van God, dat vind ik eigenlijk wel een van de mooiste beelden, maar die ga ik vanmiddag bespreken. Daar hang ik het functioneren van de gemeente, ga ik een beetje ophangen aan het beeld, het huisgezin. Nou, dat tot zover. Het belang van de plaatselijke gemeente. Hier ga ik even heel kort iets over zeggen. Je ziet eigenlijk al, ook bij de kerkvaders, dat ze echt, en je kunt voor alles vinden van de kerkvaders en over hun leer en dergelijke, dat laat ik even zitten. Mijn punt hierbij is, het belang van de plaatselijke gemeente. Augustinus en Luther en Calvijn hadden daar wel zicht op. Hoe belangrijk een plaatselijke gemeente is. Ik zal één citaat doen van Calvijn. Gods vaderlijke goedgunstigheid en het bijzondere getuigenis van geestelijk leven zijn voorbehouden aan zijn kudde. Als we de kerk verlaten, heeft dat dus altijd rampzalige gevolgen. Nou, dat zijn stevige woorden. Een kerk verlaten en alleen door willen gaan. En als we ergens in een tijd leven waar dat gebeurt, is dat nu. Er zijn vele mensen die zeggen, ik heb internet, ik heb een kerk niet meer nodig, ik luister te preken. Maar gemeente zijn is meer dan luisteren van preken. Het is gemeenschap met elkaar. Het is samen optrekken met elkaar. En deze kerkvaders hadden daar duidelijk wel zicht op hoe belangrijk een plaatselijke gemeente is waarin je elkaar wil dienen en rondom het woord ook samen wil komen. Maar ook de Heer Jezus laat al direct zien in zijn verkondiging dat de plaatselijke gemeente en de gemeente universeel belangrijk is. Hij zegt zelf van de gemeente, ik zal de gemeente bouwen. En even later zegt hij, jullie krijgen ook een bepaalde mate van gezag. Matthäus 18, de tucht. En hij zegt in Matthäus 28, en jullie zullen met elkaar de aarde gaan vullen. Ga dan heen en onderwijs. Dus ook de Heer Jezus laat in zijn onderwijs al zien hoe belangrijk een plaatselijke gemeente is. En dan vanaf Handelingen. Kennen jullie één Bijbelboek? Kennen jullie één Bijbelboek waar het niet gaat over de gemeente? Heel goed, Genesis. Maar dat is inderdaad het Oude Testament. Ja, maar in het Oude Testament gaat het eigenlijk bijna niet over de gemeente. Dat klopt, ja. En in het Nieuwe Testament? Filemon. Ja, dat is nog een goeie. Ja. Ja, ze komen wel, ja, je ziet daar wel iets van terug. Maar eigenlijk, als je ook kijkt naar Filemon, Titus, Timotheus, hoewel dat persoonlijke brieven zijn, zie je altijd daar weer iets terug van gemeente zijn. En Timotheus wordt natuurlijk heel sterk aangemoedigd om in de gemeente te functioneren. Maar zelfs Openbaring gaat het over gemeente. Met name de eerste hoofdstukken. Dus je ziet dus hoe belangrijk de plaatselijke en de wereldwijde gemeente is. Oké. De heerlijkheid van de gemeente. We zeggen tegen elkaar, wij geloven in een drieënig God. En een drieënig God, Vader, Zoon en Geest, zijn ook alle drie betrokken bij de plaatselijke gemeente. En bij de universele gemeente, maar ook bij een plaatselijke gemeente. God de Vader. Nou, laten we die lezen. Dat is misschien wel mooi. Efeze, hoofdstuk 1. Efeze, hoofdstuk 1. Efeze 1, vers 4 en 5. Laten we 3 erbij lezen. 3, 4, 5, Efeze hoofdstuk 1. Wie leest hem voor?
Alle 3?
Ja, alsjeblieft. Wat denk je, is Gods gemeente zijn eerste plan of zijn tweede plan? Ik denk als iemand zegt, het is een tweede plan, dan denk je, het is zijn eerste plan was Israël. Ja, ja, ja. Als je kijkt naar deze verzen, dan geloof ik dat God voor de grondlegging van de wereld al wist dat zijn zoon zou komen. Dat uiteindelijk een universele gemeente zou ontstaan. Dus kun je, denk ik, naar volle overtuiging nu zeggen, in deze periode, je zou ook zeggen, kunnen zeggen, in deze bedeling, is het Gods eerste plan de gemeente. Bestaande uit Jood en Heiden. Die samen de gemeente van de Heer Jezus Christus vormen met het grote kenmerk dat in de gemeente er mannen en vrouwen zijn, broeders en zusters, die de inwoning van de Heilige Geest hebben. Dat is een kenmerk. Dus wij zeggen op de opleiding bij ons altijd, op dit moment is Gods eerste plan de gemeente. En dus hoort iedere christen zich in te zetten voor die gemeente, want het is Gods eerste plan. En als we alle beelden voor ons halen die we net genoemd hebben, dan wil je daar onderdeel van uitmaken. En wil je daarvoor inzetten. Want het is Gods eerste plan. En hij heeft zelfs zijn zoon naar deze aarde gezonden om die gemeente tot zijn vaderhart te trekken. Is God betrokken bij de gemeente? Amen. God de Vader. God de Zoon, is die betrokken bij de gemeente? Nou, daar zegt iedereen gelijk ja op. Want zoals ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven. En het is toch, als je daar toch over nadenkt, de Heer Jezus naar deze aarde gekomen, God en mens, gestorven, opgestaan, naar de hemel gegaan. Hij daar. Maar ik zal jullie niet alleen achterlaten. De Heilige Geest gekomen. En je zit hier en je bent ambassadeur van Jezus Christus die in de hemel is. En met elkaar laat je Christus zien in deze duistere wereld. God de Zoon is betrokken. Hij is zelfs in de hemel om daar voor ons te bidden. De Heilige Geest, is die betrokken bij de gemeente? Volkomen. Het is juist een kenmerk van deze tijd dat mannen en vrouwen die Jezus Christus erkennen ook de Heilige Geest hebben ontvangen. En het is de Heilige Geest die kracht geeft, die stuurt, die corrigeert, die vertroost, die bidt, die verheerlijkt, die openbaart. Het is de Heilige Geest, je zou het zo kunnen zeggen, de gemeente is de werkplaats van de Heilige Geest. De gemeente is de werkplaats van de Heilige Geest. En daar waar mensen vertroost moeten worden, dan doet de Heilige Geest dat in de gemeente. Daar waar mensen versterkt moeten worden, doet de Heilige Geest dat in de gemeente. Daar waar mensen kracht moeten ontvangen, doet hij dat door de gemeente heen. Dus een drie-enige God is volkomen betrokken bij het hier en nu van gemeente zijn. Dus als je samenkomt, en ik moet eerlijk zeggen dat ik mezelf daar iedere keer ook op moet toetsen, dus ik zeg iets tegen jullie wat ik ook zelf nog steeds moet leren, dan kom je met een voorbereid hart. Want je ontmoet elkaar, maar je ontmoet ook de drie-enig God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Sterker nog, die ontmoet je niet, die is aan het werk te midden van jullie. En dus kom je met een hart van Heren, ik wil dienen, wat wilt u tot mij zeggen? Heren, wilt u me leiden in deze gemeente? Goed, het laatste gedeelte. Gods doel met de gemeente. Als eerste, de gemeente is er voor God zelf. De gemeente is er voor God zelf. In Genesis 1 staat, Genesis 2 staat, laat ons mensen maken naar ons beeld en onze gelijkenis. God is een God van relatie. En vanaf het begin van de wereld wilde hij in relatie met mensen leven. En ook na de zondeval is er nog steeds diezelfde God die in relatie met mensen wil staan. Abraham, Isaac, Jacob, het volk Israël en uiteindelijk de gemeente. Zoek eens met me op Titus 2. Titus 2. Titus 2, vers 14. 2:14. Wie leest hem voor? Mag hoor.
Die zichzelf voor ons gegeven heeft, opdat hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een eigen volk zou reinigen, ijverig in goede werken.
Ja. Een eigen volk. God zoekt naar een volk om in relatie mee te leven. En in deze tijd is dat volk de gemeente, bestaande nogmaals uit Jood en Heiden, die de Heer Jezus Christus erkennen. God heeft in zijn grote soevereiniteit in zijn wijsheid bepaalt dat er een gemeente zou komen. Waarom? Het is zijn persoonlijk eigendom. Wij zijn er voor hem. Het tweede. De gemeente is er voor de verheerlijking van God. Sla nog eens met mij op Efeze hoofdstuk 1. Efeze hoofdstuk 1. Efeze 1. In Efeze hoofdstuk 1 zie je 3 keer hetzelfde terugkomen. Ik ga het niet helemaal lezen, maar wel om het even aan te duiden. Vers 6. Daar staat aan het begin 2 woordjes. Tot lof. Dat zie je nog 2 keer terugkomen, die 2 woordjes. In vers 12, opdat wij tot lof. En in vers 14, tot lof van zijn heerlijkheid. Wij zijn eigendom van God. En waarom zijn wij hier? Tot lof, tot aanbidding. Tot verheerlijking van de naam van God de Vader en God de Zoon. Dus je bent uitgekozen om tot eer, tot lof, tot aanbidding van God te zijn. Als lokale gemeente. Dat is je roeping. Hier op aarde. Hier op aarde. Ben je er tot aanbidding van God. Maar niet alleen op aarde. Er zijn nog 2 plekken waar wij tot lof zullen zijn en al zijn. 1, waar zijn wij nu nog meer tot lof? Dus hier op aarde zijn we tot lof, tot aanbidding. Maar op dit moment zijn we ook tot lof, aanbidding in de hemelse gewesten. Dus wij maken het verschil in een wereld die wij niet kunnen zien. Dat is best lastig te begrijpen, maar ik geloof dat het woord met elkaar openen en met elkaar overdenken doet iets in de hemelse gewesten. Daar waar strijd is. En er is 1 groep die niet fijn vindt dat dit op dit moment hier gepredikt wordt. Dat is Satan met zijn demonische machten. Daar gebeurt iets. En gaan we nou niet vragen wat gebeurt daar nou precies. Je kunt daar binnen kaders wel iets over vinden in de Bijbel. Maar het is goed om onszelf te beseffen als gemeente van de Heer Jezus Christus. Als we tot lof, tot aanbidding zijn. Dat het ten eerste is hier op aarde tot eer van God. Maar dat het ook iets doet in de hemelse gewesten. Dus als je met elkaar het avondmaal viert. Het brood breekt. De beker drinkt. Dan doet dat iets in de hemelse gewesten. Als er wordt gedoopt, dan is dat tot getuigenis van de mensen eromheen. Maar ik geloof ook dat doop iets is wat iets doet in de hemelse gewesten. Deze man, deze vrouw, deze broeder-zuster is uit de duisternis in het licht getrokken. Dat doet wat daar. Dat vinden ze niet fijn. Daarom is het goed om in openbaar te belijden wie Jezus Christus is door middel van avondmaal en door middel van doop. Want het is een getuigenis voor de mensen, maar ook een getuigenis naar de demonische machten. En als laatste, je bent tot lof op aarde in de hemelse gewesten. En er komt een tijd dat we ook tot lof zijn in de hemel. Als wij rondom de troon staan van de Heer Jezus. Nu wordt er 7 keer 24, als je in tijdseenheden zou kunnen spreken in de hemel, wordt er gezongen. Toch? Door de engelen. Heilig, heilig, heilig. Als de gemeente er staat voor de troon, dan wordt er gezongen. Het lam dat geslacht is, is het waard om de kracht te ontvangen. Rijkdom, wijsheid, sterkte en eer, heerlijkheid en dankzegging. Openbaring 5. We zijn het tot lof, tot eer, tot aanbidding. Op aarde, hemelse gewesten en uiteindelijk ook in de hemel. De gemeente is er voor de gelovigen. Sla Sla eens op Efeze 4. Efeze 4. Efeze 4. Vers 1. Efeze 4, 1. Zo roep ik de gevangenen in de Heere u op tot een wandel die de roeping waarmee u geroepen bent waardig is, in alle nederigheid en zachtmoedigheid, met geduld door elkaar in liefde te verdragen. De gemeente is er voor de gelovigen. Je bent er voor elkaar. Om wat te doen? Om elkaar in nederigheid te dienen, om het even in algemene, inderdaad even samen te vatten. In nederigheid, zachtmoedigheid, geduld en het cement is de liefde. Dus dit is de basis waarop je als gelovige samen verder wil gaan. In nederigheid, de ander hoger achter bij jezelf. In zachtmoedigheid, in mildheid, zou je ook kunnen zeggen, in mildheid. Nou, dat moet je leren. Mozes had er ongeveer 40 jaar voor nodig, dus wees getroost, je mag het leren. Je mag het leren. Maar zachtmoedigheid, belangrijk. Geduld, heb geduld met de ander. Misschien ben je wel sneller, misschien ben je geestelijk ook misschien wel verder. Maar heb geduld met de ander. En help de ander. In liefde. In liefde. Dat is een mooi kenmerk van samen als gemeente, als gelovige optrekken. Maar er staat meer in dit gedeelte. Vers 3. En u te beijveren om de eenheid van de geest te bewaren door de hand van de vrede. Eén lichaam en één geest, zoals u ook geroepen bent. Om tot één hoop van uw roeping, één Here, één geloof, één doop, één God de Vader van allen, die boven allen en door allen en in u allen is. Maar aan ieder van ons is de genade gegeven naar de maat van de gave van Christus. Eenheid, je zou kunnen zeggen, eenheid heeft te maken met genade. Dat vind je in de versen 1 en 2, genadig met de ander optrekken. Maar eenheid is ook te zoeken in wat bindt ons theologisch, wat bindt ons aan hoe we de dingen zien. En heeft dat te maken met de dingen die hier genoemd zijn. Je bent één lichaam, één geest. Je bent één hoop waar we naartoe gaan. Je hebt één Heer. Je stelt jezelf onder de heerschappij van God de Vader en de Zoon. Eén geloof, één doop, één God de Vader van allen. Dus is het fundament waar je samen op staat, theologisch, bijbels, herken je elkaar daarin? En daar mogen verschillen in zijn, maar er is een bepaalde mate van basis waar je samen op wil wandelen. De kernboodschap, daar herken je elkaar iedere keer in. En daar mag je samen op verder trekken. En ja, dan zijn er op andere vlakken echt wel verschillen. Maar die mag je dan in genade met elkaar overdenken. In liefde, zachtmoedigheid, nederigheid en geduld. En op andere zaken sta je met elkaar op hetzelfde fundament. Groeien als gemeente van gelovigen is ook groeien in eenheid. Vers 15 en 16. Maar dat wij, door ons in de liefde aan de waarheid te houden, in alles toe zouden groeien naar hem, die het hoofd is, namelijk Christus. Van hem uit wordt het hele lichaam samengevoegd en bijeengehouden, door elke band die ondersteuning geeft, overeenkomstig de mate waarin ieder deel werkzaam is. Zo verkrijgt het lichaam zijn groei tot opbouw van zichzelf in de liefde. Daar zullen we vanmiddag ook nog over nadenken. Maar wat is het doel van gemeente zijn? Dat je met elkaar ook groeit. Volwassen wordt in je geloofsleven. Dus je ziet eigenlijk in dit gedeelte van Efeze, als we het hebben over de gemeente, is er voor de gelovigen.
Dan zie je.
Dus vanuit dit gedeelte van Efeze zien we een aantal dingen. Genade van eenheid. Kenmerken die we net genoemd hebben. Geduld, zachtmoedigheid. De basis van eenheid. Bijbelse basis. Op het fundament staan. Daar waar je elkaar theologisch vindt. en de groei van eenheid. Samen wil je groeien naar het beeld van de Heer Jezus Christus. Elkaar vasthoudende. En de gemeente is er voor de wereld. Je bent allemaal belast met een grote opdracht. Het is mooi om met elkaar te zeggen, de gemeente is er voor God zelf. De gemeente is er tot verheerlijking, tot lof. De gemeente is er voor elkaar. Maar je hebt een opdracht in deze wereld. Ga en onderwijs. Er gaan duizenden, miljoenen mensen verloren. Er gaan duizenden, tienduizenden mensen, ook in Nederland, verloren. We moeten uitkijken als gemeente dat we niet te veel alleen maar naar onszelf kijken. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, de twee eerste, de gemeente is er voor God zelf en de gemeente is tot verheerlijking van God, aanbidding. De gemeente is voor de gelovigen gemeenschap. De gemeente is er voor de wereld evangelisatie. De boodschap van Jezus Christus moet bekend worden. Ook in Nederland. En daarom dat je ook als het ware een verlangen moet hebben van als gemeente om uit te gaan. En deze drie poten van aanbidding, gemeenschap en evangelisatie, die moet je ook in balans houden. Die kunnen doorgaan schieten. Je hoort natuurlijk wel gemeenten daar zeg ik even niks verkeerd van, want ik ben wel heel erg blij dat ze er zijn. Maar je moet de straat op, je moet de straat op, je moet de straat op. Maar verliezen daarbij de gemeenschap uit het oog. Dat is ook jammer. Dus het moet als het ware deze drie dingen, aanbidding, gemeenschap en evangelisatie, die moeten in balans blijven met elkaar. En dan denk ik dat je je doel bereikt als gemeente. Onder gebed. En de leiding en de kracht van de Heilige Geest. Daar wil ik het maar vanochtend bij laten. God zegent jullie daarbij. Amen.